Geliefde gemeente, wij letten op de Heidelbergse catechismus, zondag 52, vraag en antwoord 127. Daar gaat het over het Onze Vader en wel de zesde bede. De vraag luidt, welke is de zesde bede? Het antwoord luidt, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is, terwijl wij van onszelf al zo zwak zijn, dat wij niet een ogenblik zouden kunnen bestaan. En daarbij onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke weerstand doen, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Tot zover. Wij letten op donker en licht in de verzoeking. Donker en licht in de verzoeking. Ik vind dit een bijzonder antwoord. Een ingrijpend, ontroerend antwoord. Een antwoord waarbij je niet geconfronteerd wordt met een mens die het is, die het heeft, die het doet, maar met een arm mens. Die zich bewust is van de situatie waar hij zich in bevindt. Dat is al een groot voordeel. Als je weet in welke situatie je bevindt. Dat is al een ontdekking op zich. Immers, je leest in de Bijbel. De mens gaat in een beeld daarheen. Je leest in de Bijbel als een droom naakt ontwaken. Je komt het zo vaak tegen de voorstelling dat de mens als in een roes en in een droom door het leven gaat en dan afgelopen. Hoe worden zij tot ieder schrik vernieuwd als in een ogenblik? Nooit wakker geworden. Nooit ontwaakt. Terwijl er geschreven staat, ontwaakt gij die slaap en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Deze man weet er wel iets van. Dat weet hij uit genade. Dat heeft de Heere God hem geleerd en bekendgemaakt. Anders zou hij het ook niet weten. Want wij zingen liever, wij zijn sterk en wij zijn niet bang, dan dat we echt de Heere God om hulp vragen om er doorheen te mogen komen. Dat we niet alleen onderliggen, maar dat we ook niet zouden ondergaan. Voor eeuwig. Het gaat in deze vraag om de verzoeking. Dat is altijd een beetje moeilijk, dat weten jullie nog wel uit vorige catechismen spreken misschien, verzoeking en beproeving. Je hebt dat bekende woord, heb je van Jacobus, hij zegt, God verzoekt de mens niet, geef het even vrij weer. God kan niet verzocht worden met het kwade. Het is alsof hij zeggen wil, je moet niet denken dat de Heer een mens als het ware verleidt en verlokt. Een mens wordt van zijn eigen begeerlijkheid, zegt hij, verlokt en verleidt. En tenslotte baart, komt niks anders uit de voorschijn dan de dood. Nou, dat is op zich duidelijk. Dat zeggen wij wel eens, God is niet de auteur van de zonde. Want hij is heilig en hij is rein en rechtvaardig. Daarom zeggen wij, je moet verschil maken tussen beproeven en verzoeken. Verzoeken is iets dat heeft altijd een kwaaie achtergrond. En dat is altijd bedoeld om iemand ongelukkig te maken. Maar beproeven is iemand proberen sterker te maken. Dat heeft een goed doel. Nou, op zich is daar niet op tegen als je dat zo in je gedachten voorhoudt.
dat je denkt, ja, verzoeken. Ja, dat is misschien, dat is verkeerd, ja. Maar beproeven, dat is met een goed doel. Het gaat niet helemaal op. Soms worden de woorden in de Bijbel door elkaar gebruikt. Dan zou je zeggen, ja, hier moest toch eigenlijk beproeven staan. En dan staat er verzoeken. En soms denk je, daar moest verzoeken staan en dan staat er bijvoorbeeld beproeven. Daarom zei ik, het is heel moeilijk. Je kan over deze bede ontzettend lang denken en allerlei dingen opnoemen die wij niet begrijpen. We mogen er gerust iets van noemen, maar het mag natuurlijk nooit de hoofdzaak zijn wat wij allemaal niet begrijpen. Er staan dingen genoeg in de Bijbel ook die wij niet kunnen begrijpen. Je leest aan het eind van het boek Samuel. En de toren van de Heere ontstak tegen het volk Israël. En hij, de Heere, porde David aan, zeggende dat hij het volk zou tellen. In Kronieken, daar wordt hetzelfde geschiedenis verteld, daar lees je: toen stond de Satan tegen Israël op. En hij, de Satan, porde David aan om het volk te tellen. Om zo de straf van God over het volk te laten komen. Ja, je zou zeggen, dat is precies het tegengestelde. Het ene doet de Heere en het andere lees je opeens van de duivel. Dat kun je natuurlijk proberen te verklaren. De kleurpolitie kan zeggen, uiteraard is de duivel en die is ook niet almachtig. Die is er in de goede zin van het woord, is die niet almachtig. Maar ik bedoel, hij is ook in de macht van de Heere God. De Heere God die kan de verzoeking gebruiken om zijn doel te bereiken. Maar dat de duivel het doet. Je leest dat bij Job ook. De duivel krijgt de ruimte om Job het leven ontzettend moeilijk en zwaar te maken. En het is geen kleinigheid als je dat leest. Onbegrijpelijk. Alles raakt hij kwijt. Hij blijft maar alleen over. Maar, ja, al deed de duivel dat in die stormen, in dat vuur en in al die toestanden, die ziekte van Job. Het ging niet buiten de Heere om. Het ging niet buiten de Heere om. Je kan merken dat de Heere nauwkeurig luistert wat zijn knecht Job zegt. En wat de vrienden zeggen. En wat zijn vrouw zegt. En noem maar op. Aan de ene kant is daar iets van donker in. Iets donkers. Je leest in de Bijbel, is er een kwaad in de stad dat de Heere niet doet. Met andere woorden, er gebeurt wat. Er komt een vreselijke ramp, er komt een klap, er komt iets dat ontzetting baart in een stad of in een land. Dan kun je daar de Heere dan buiten denken. Gaat het buiten hem om? Kun je niet zeggen. Komt, zegt Job, moest luisteren, komt niet uit de hand des Allerhoogste, het kwade en het goede. Zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet, dan kunnen wij wel gauw zeggen, ja, dat is onzin, want hoe kan God nou het kwade? Ja, en toch is het kwaad is ook in zijn hand. Daar zit een grote donkerte in. In het verband tussen God en het kwaad. Waar komt het? Hoe is God daarin aanwezig? Er is wel eens gezegd, en er zit ook wat in. De duivel die moet ook meewerken. De duivel is als een herdershond. Een grommende herdershond. Maar hij moet wel de schapen bij de herder houden. Hij loopt er maar omheen te draven om die schapen. En die schapen zijn soms doodsbang. Maar hij drijft ze wel weer naar het punt toe waar ze moeten zijn. kan met de zonde ook zijn. Mens kan stik, stik hoogmoedig zijn, dat hij met zijn neus in de lucht loopt en een groot woord voert en opeens zie je er wat gebeuren in zijn leven. Hij maakt een val. Opeens is zijn naam, zijn eer, alles is gekrenkt, geknakt, voorgoed. Eens een dief, altijd een dief. Zo is het onder de mensen. Maar het is wel erg, zoiets. Je moet er niet meer over denken. Maar dat de Heer dat nou kan doen, dat de Heer dat nou kan gebruiken, die verzoeking, of die beproeving, waarbij blijkt wat er in het hart van die mens is, om tot erkentenis te brengen. Zo wij sterk zijn, daarvan zij u alleen de eer. Vermogen wij ook iets, zulks alles komt, o Heer, van uw goedheid, die ons bescherming is bevonden. Zij dat wij benauwd zijn nu, of de enige stonden. Moeten wij leren. Ik weet van de man, waar ik nog een klein poosje een beetje college van gelopen heb, maar die had een broer, die zei, en hij zei, die was nog veel knapper. Nou, en die man die ik beoogde, die, ik denk dat die 9 talen sprak. Maar die zegt, die was nog veel knapper. Ongelooflijk. En hij was net met zijn proefschrift bezig. En toen kreeg hij hersenvliesontsteking. En hij is weg. Nou, vreselijk. Hè? Ja, is vreselijk. Dat doet God dat nou? Of is dat nou iets van de duivel? Of is dat nou toevallig? Ja, maar als God nou zegt, jongen, het is beter dat jouw hersenpannetje bezwijkt, ik haal je bij mij, dan dat het helemaal de verkeerde kant uit gaat met je. Dan kun je zeggen, ja, maar dat kan God toch ook wel voorkomen, dat we niet zo hoogmoedig zijn en dat we niet, ja, dat is waar, maar soms lijkt het erop dat de Heere God dat niet kan voorkomen. Dat mensen zo vreselijk sterk zijn in hun verzet, dat het net is alsof de Heere zegt, nou, dan maar stop. Dan maar stop. Kom maar. Kijk, ja. En wie zijn wij dan? Als zo'n man, zo'n jonge man, zo'n briljante jonge man, zo veelbelovend, als die nou ons al jaren en jaren voor mag zijn, om God eeuwig te loven en te prijzen en hem te verheerlijken en blij en gelukkig te zijn. Ja, dat dringt niet tot ons door. Wij zien alleen op het verdriet en dan weten we geen raad. Maar de Heer, ja, die weet wel wat hij doet. Verzoeking, wat is dat? Verzoeking. Ja, in het Nieuwe Testament daar wordt ermee bedoeld een soort proef. Ik neem nou even verzoeken en beproeven een klein beetje in elkaars verlengde. Daar wordt mee bedoeld een soort proef. Met andere woorden, jullie hebben een seizoen de lessen gevolgd op school, hoog of lager school. En nou komen de repetities. Dat wordt een beetje bedoeld met verzoeken. Jij wordt gezocht. Jij wordt gezocht. Al zit je achter in de klas, je wordt vergezocht. Die meester, die docent, die meneer of die juffrouw, die zegt ja. Zeg jij eens dat of dat, of vul dat of dat eens in. Dan wil ze kijken, of hij wil kijken, wat weet je er nou van? Wat heb je nou opgestoken? Die meester die vraagt vaak heel wat. Soms denk je wel eens als kind, hij vraagt het onmogelijke. Hoe kan ik dat nou allemaal in mijn hoofd krijgen? Die meester weet dat wel. Maar die denkt, ja, ik moet het onmogelijke vragen om het mogelijke mogelijk te maken. Die weet wel dat als je 50%, misschien wat meer, onthoudt. Nou, heel mooi. Maar hij wil het wel weten. Hij wil kijken of je er iets mee kunt doen. Of je er iets van geleerd hebt. Zo'n voorbeeld kun je ook uit de Bijbel geven. Hiskia was een hele goede koning. Hij wandelde net zoals zijn vader David in de vrezen van de Heer. Hij zegt, Heere, u weet het, dat ik in uw vrezen eerbiedig gewandeld heb. Hij wordt vreselijk ziek. Hij is verschrikkelijk bedroefd, want hij denkt, ik moet sterven. Er is nog ineens een opvolger geboren. Dat is helemaal erg. In die tijd. De Messias moet komen. Dat heeft de Heere beloofd. Die grote zoon van David. En nu is die man doodziek. Hij heeft misschien ook maar kanker gehad. Kan best. Nou, ze al die oude botten onderzoeken die ze opgraven van duizenden jaren geleden, blijkt dat de mensen toen ook al zulke soort ziekte hadden. Kunnen ze nog zien, terugvinden? Kan ook, hij kreeg een gezwel. En hij vond het erg, hij schreeuwde tot de Heer, hij was zo verdrietig. Heere, Heere, wees toch mijn borg, ik word onderdrukt. Is dit nou het einde? Hij lag op zijn bed met zijn gezicht naar de muur. Hij piepte als een zwaluw en hij kidde als een duif. Zo benauwd had hij. Zo ziek, zo uitzichtloos. En toen kwam de profeet Jesaja, die zegt, nou, de Heer heeft het gehoord. Je mag nog 15 jaar leven. En je moet maar een klomp vijgen nemen en erop leggen, dan wordt het beter. Het was beter geworden. En die man blij naar de kerk natuurlijk, zingen en spelen, en die zal wel een versje opgegeven hebben aan de muzikanten die je had in de tempel met de instrumenten, en looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom. Hij zei, nou, dat restje van mijn leven, die 15 jaar, zal ik al zoetjes aan voortwandelen. Om de kinderen nog wat te kunnen vertellen, het nageslachten, dat God goed is voor een arm mens. Je zou zeggen, tjom, wat is die man daar goed mee geweest, hè, met die ziekte. Maar ja, nou gaat de Heer hem beproeven. De Heer wil, dat staat er zo menselijk geschreven. Anders begrijpen wij er helemaal niks van. De Heere zegt, ik wil eens weten hoe het nou met dat hart van mijn kind Hiskia is. Want als die zo is wat ik nou hoor, dan zou die eigenlijk beter maar in de hemel bij me kunnen komen. Ik zal al maar zoetjes voortgaan en op snarenspel spelen al de dagen. Daar komen mensen, deftige heren, karavaan, helemaal uit Babel. Mooie kleren aan, kamelen, het stopt op het pleintje bij het paleis. Ze dienen zich aan, het zijn gezanten. Of ze de koning even mogen spreken. Ze hebben mooie cadeaus meegenomen. En ze worden binnengelaten. Hiskia voelt zich heel vereerd. Ze schudden elkaar de hand. Wat is de reden van u? Wij kwamen onze felicitaties overbrengen van onze koning, dat u beter geworden bent. Hadden ze daar helemaal gehoord? Hoe is het precies gegaan, majesteit, als wij het mogen vragen? Ja, merkwaardig. Misschien heeft hij wel gezegd, net als dat wij zo vaak doen. Nou, je moet dat eens nemen. klomp vijven. Enzovoorts. Misschien spreekt hij wel helemaal niet over die God. Die hem beter gemaakt heeft. Oh, daar begrijpen die mensen toch niks van. Die hebben hun eigen goden. Marduk en noem maar op. Die. Maar ze kijken zo eens rond naar die prachtige schilderijen. Mooi beeldhouwwerken. Oh, dat is nog niks, zegt hij. Ik zal jullie eens wat anders laten zien. Hij laat de sleuteldrager komen. Met de grote sleutel op zijn nek. Zo groot waren die sleutels in die tijd. Die doet hem in het slot van, ja, van de schatkamer. Waar al de schatten zijn die door de loop van, in de loop van honderden jaren bijeenverzameld zijn. Ik denk dat onze koningin er ook wel heel wat zal hebben. Van die mooie dingen uit allerlei landen. Dit is van de koningin van Sheba. Dit is van Hiram. Dit is van die. Dit is van prachtig, schitterend. Het is toch een wonder, zo'n klein landje. Zoals Kanaan. Dat er zulke geweldige koningen geweest zijn. Die wereldberoemd waren. Om hun wijsheid. Om hun overwinningen. Om hun God. Nou, die mensen, het is fantastisch. Ze zijn heel blij. Ze hebben een gauw papiertje geschreven van die klomp vijgen. Misschien hebben ze er ook nog wel eens wat aan. En met diepe buigingen, nadat ze lekker hebben gegeten en gedronken met elkaar, gaan ze weer weg. En dan opeens komt daar die man binnenstappen. Jesaja. Die zegt, met een heel streng gezicht, wat hebt u nou gedaan? Wat hebt u gedaan? Ja, zegt hij. Ik heb alles laten zien. Ik heb niks achter. Ik heb ze alles laten zien. Wat dwaas heb je gedaan? Zegt de profeet. Wat dwaas heb je gedaan? Ik heb een slechte boodschap. Al die dingen die je hebt laten zien, die zullen allemaal gestolen worden. Die gaan allemaal naar Babel. Alles gaat eraan hier. Maar het gezicht van Hizkia betrekt. Het zal in jouw dagen niet gebeuren meer. Jij mag in vrede sterven, maar het komt wel. Dat je toch zo dwaas hebt kunnen doen. Kijk, dat was nou een soort beproeving. Die in de vorm van een verzoeking bij hem kwam. Toen kwam de hoogmoed. Toen kwam het eigen ik op de voorgrond. En toen vergat hij. Zere goedheid kent geen paal. Daar heb je nou een voorbeeld. Die Babyloniërs, dat was een verzoeking. Maar de Heere beproeft zijn knecht om eens te kijken. Hoe staat het er nou bij met je? Ben je al zover als jouw voorvader David die zei, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren, sinds heeft mijn hart voor hoogwaardij gevreesd. Was er bang voor. Toen bleek dat het niet zo was. En Hizkia. Ver zoeken. Ja, je wordt ver gezocht hoor. En beproefd. Daarom staat er ook in de Romeinenbrief dat geschreven over de bevinding. Dat betekent eigenlijk beproefdheid. Dat de Heere als het ware in een smeltkroes brengt. Dat zijn werk alleen geëerd wordt en het schuim weggedaan wordt. Ja. Leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze.
En Jacobus zegt, broeders, acht het voor grote vreugde als je in velerlei verzoekingen valt en beproevingen. Want dat werkt wat uit, zegt hij. Dat werkt wat uit. Daar moet je blij mee zijn. Je leert er wat mee. Je leert er misschien mee die op de hoge God vertrouwd heeft op geen zand gebouwd. Want hij is een waarmaker van zijn woord. Dat is mooi gezegd van Jacobus. Dat is trouwens door de Heilige Geest gezegd. Maar nou de praktijk. Leid ons niet in verzoeking. Dat is terwijl wij van onszelf zo zwak zijn. Oh, dat vind ik zo mooi gezegd. Weet je waarom? Ik klamp me daar een beetje aan vast. Je moet me niet kwalijk nemen dat ik het zeg. Dat ik zo ondeugend ben. Maar ik klamp me er een beetje aan vast. Ik denk, zou het echt waar zijn? Zou die man ook zo zwak geweest zijn? Dat hij niet een ogenblikje, nou een ogenblik, dat is maar een knipperingetje met je ogen. Dat we niet één ogenblik kunnen bestaan. Hè? Ja. Hij begint, zou je zeggen, met zichzelf. Ik ben zo zwak. Wij zijn zo zwak. Ik ben blij dat hij het gezegd heeft zo. Het is de Bijbel, niet de catechismus, maar het is er wel op gegrond. Ik ben in ieder geval blij dat hij het gezegd heeft een paar honderd jaar geleden. Al kan ik het niet begrijpen dat familieleden van ons zwak zijn. Geestelijke familieleden, grootvaders en oma's en vaders en moeders, mannen en vrouwen, kinderen. Is dat dan een soort kenmerkend iets voor de familie? Ja, dat is een kenmerkend iets. Dat we van onszelf, bij ons vandaag gezien, zo zwak zijn, dat we niet één ogenblik kunnen bestaan. Dries van Acht die zei in de tijd dat hij voor de duivel en zijn oude moer niet bang was. Nou, was een kerel met pit hoor, vind ik. Joop de Uil zei dan, die vent is van beton. Maar goed, maar die zei dat hij voor de duivel en zijn moer niet bang was. Nou, ik weet het niet hoor. Of dat je zoiets kunt zeggen. Dit is anders. Dit is anders. Als je dit leest, dan krijg je meer de indruk, heren, ik ben zo'n mug, zo'n vlieg. Als die duivel over me heen valt, dan ben ik gelijk een vetvlek. Dan ben ik verpletterd. Dan is er niks meer van over. Deze man is blijkbaar wel bang. Als God in zijn toorn op een mens valt, blijft hij. Ja, maar we hebben toch gehoord van de vergeving. Vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En daar hoort toch ook bij dat er vergeving is. Bij u is vergeving. Nou, dan ben je toch blij. Dan is toch de weg open. Dan mag je toch weer verder gaan als de vergeving. Ja, maar daarom staat er nou juist eens jammer. Staat er niet bij. Maar in het gebed staat. Vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Net als bij dat vorige. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Doordat we brood hebben, is er ook schuld. Leven we, doen we. Maar nou staat ook die bede om vergeving. En om de schuldenaars te vergeven. Staat ook min of meer vastgekoppeld met een worteltje aan het vervolg. En leidt ons niet in verzoeking. Dat betekent dat het met elkaar te maken heeft. Vergeven. Oh, je hebt mensen die praten er zo ontzettend makkelijk over.
Je hoeft nergens zorgen over te maken. Het is allemaal in orde. Het is allemaal in orde.
Vaak praten ze heel oppervlakkig. Omdat ze zo weinig nog van de Heere God en van zichzelf kennen. We hopen dat de Heere het dan nog leert. Want je voelt, het is heel anders. Die mensen zeggen bij voorkeur, ah, dat is maar de catechismus, dat is niet de Bijbel. Of ze zeggen gewoon, ja, maar dat is niet het overwinningsleven. We hebben een overwinningsleven. Wij zijn toch, onze schuld is vergeven. We hebben de Heer Jezus Christus aan onze kant. Dat akelige Calvinisme. Altijd zo laag bij de grond. Ja. Ja. En leid ons niet in verzoek. Als je nou iets weet van vergeving. En iets van schuldvergeving. Ook ernaast. Dan komt tegelijk. Je zou zeggen dat examen. Wie denk je nou dat je bent? Geef eens antwoord. Ik ben bekeerd, ik ben dit, ik ben dat, ik heb Jezus, ik heb... Dat is nou het examentje. Dat is nou ver gezocht. Die vraag komt. En nou het antwoord. Wat zeg je dan? Kijk, de verleiding en het elastiek dat we in ons hebben, of de gist, om wat te worden en wat te betekenen, zijn zo groot, dat een mens vaak op een zeer oppervlakkig kan ook diepzinnig zijn hoor, oppervlakkig kan tranen zijn, oppervlakkig kan heel ernstig zijn, en dat het toch ergens blijft steken in wat wij zelf uiteindelijk doen en voelen. En niet in wat God doet en gedaan heeft. Daar moet je altijd zo voorzichtig zijn. Maar goed. Vergeef. Oh. Overwinning. Ja. Wij wandelen toch naar de geest. Ik kan met God door sterke benden dringen. Dwars door de muur heen als het moet. Hebben we toch gezongen? Ja, maar hoe gaat dat nou? Hoe wordt dat nou beleefd? Hoe wordt dat nou beleefd? Het is zo mooi, zoals dokter Kolbrugge dat ergens opmerkt. Hij zegt, ja, je moet zo zien. We moeten over een muur. Nou, we zetten alles op alles, alles op alles om eroverheen te komen. En dan zijn we bijna erop. En dan krijgen we de klem, ik zeg het even mijn woorden hoor, want het is al zo lang geleden dat ik het misschien eens gelezen heb. Hij zit te krijgen de klem in je vingers bijvoorbeeld en je valt zo op de grond en je breekt je benen. Dan blijf je nou. Ik kan met God door sterke benden dringen en door een muur, over een muur. Maar, zeg je erbij, weet je wat er gebeurt? Daar is nou opeens die hand van die trouwe God en Vader. Die pakt hem bij zijn kraag. Daar ligt hij met zijn gebroken benen en die zet hem zo overheen. Dat vind ik toch zo'n dierbaar evangelie. Ik denk wel eens, als het anders was, dan zou ik toch nooit meer gered kunnen worden. Ik denk, dus God moet mij toch wel haten. Zo'n overschatter. Die denkt dat God een soort ballonnetje is waar hij zijn eigen mee in de lucht kan begeven. En hij ziet overal kansen. Zo'n dwaas. Nu dit. Terwijl we zo zwak zijn dat we niet een ogenblik zouden kunnen bestaan.
Ja. Ik geloof in een van de boeken van Stanley Jones, daar schrijft hij over. Dat wormpje dat uit de grond komt. En dan komt daar dat ontzaglijk grote wiel aan. Dat wiel, dat voelt het geen eens. Dat gaat zo over dat stukje grond waar dat wormpje net uit stof omhoog komt. En maakt het gelijk plat, het is weg, er is niks meer van terug te vinden. Het kan niet bestaan. Zo komt het ons vaak voor. Heere, wie kan bestaan? Geloof je nou? Het is niet de inhoud van het geloof bedoel ik om dat daarin te beperken. Want ik ben geen gelovige van de onmacht, dat mag niet. Maar geloof je nou dat je een zondaar bent en een zondares? Denk je ook dat je dat nou pas goed gaat voelen als het goed is? Als God spreekt van vergeving. En als je leert om vergeving te vragen. Anders dan ben je nog zo hoog. Dan weet je geen eens waar je om moet vragen. Wat doe ik nou, zeg je dan. Wat heb ik nou gedaan? Maar dit. Geen ogenblik bestaan. Daarbij onze doodsvijanden. De duivel. De wereld, ons eigen vlees. Dat zijn we zelf dan, hoor. Ons eigen vlees. 3 vijanden. Er werd wel eens gezegd, een driekoppig monster. Duivel, wereld en vlees. De duivel, dat weten we. Dries vannacht zei, ik ben niet bang, maar als die ooit de duivel nog eens echt tegenkomt, nou. Dan zou je hem eens hard zien lopen. Want hij is zo machtige geesten. Als God hem zijn gang laat gaan. Met mij, met jou. Oh, dan kun je niet meer leven. Dan kun je niet meer leven. Dan maakt hij je kort en klein. Totdat hij je met in zijn sterke poten wegsleept. Het is onvoorstelbaar. En ik weet wel, zijn macht is ontroond. God is almachtig. Ook over de Satan. Maar toch, als hij de ruimte krijgt. Als hij even de vrije teugel gevierd wordt. Nou. Dan ben je de kortste keren dood of gek. Of het is niet om te zeggen wat hij allemaal doet. Dat is de duivel. Dat is de aanklager. De hinderaar. De sta in de weg. De man die stiekem de bommetjes onder het zand legt, weet je wel, de mijnen waar we van in de lucht vliegen. Maar ook de netten spant, de netten die je niet ziet, die geen grote klap geven, maar je raakt er wel in verstrikt. De duivel, soms doet hij heel vroom. Hij kan zingen, bidden, preken, alles en nog wat. Hij kan zich als een monnik voordoen, heel matig, alsof hij niet van de wereld is. Hij kan zich ook voordoen als iemand die in alle brooddronkenheid zijn weg gaat. Het is net een chameleon. Het liefst is hij in de kerk. Daar is hij het liefste. Waarom? Daar is een boodschap van zijn overwinnaar, Jezus Christus, die hem overwonnen heeft. En daar is een boodschap die zo'n kracht van God krijgt dat mensen erdoor geraakt worden in het hart. En dat ze beginnen te zeggen, Satan, het kan niet. O God, verlos me van de banden waarin de boze mij beknelt. Verlos mij uit des vijands handen van dwingelandij en wreed geweld. In de kerk wordt soms gerammeld aan de ketens. Daarbuiten niet zo erg. Daar is het al lang goed. Als de mensen maar tevreden zijn met zichzelf. En altijd maar blijven denken. Er zijn er die slechter zijn dan jij. Zo erg is het met jou ook nog niet.
maar in de kerk. Daarom is hij altijd in de kerk.
Jongens, hij zegt, niet luisteren. Niet zingen. Niet bidden. Moet je niet doen.
Zegt hij niet zo dat je het hoort, maar hij probeert het zo als het ware van binnen zo te maken. Dat je denkt, of alleen maar denkt, hoe is het met Ajax, hoe is het met dit, hoe is het met dat, hoe is het zus, hoe is het zo. Maar je moet nergens anders aan denken, dat wil hij niet. Oh, het is een geest waartegen wij niet bestand zijn. Dat is onze doodsvijand. Die wil ons dood hebben. De wereld. Nou, de wereld. Hè? Nou ja, de wereld. Je moet niet denken dat de wereld nou helemaal zo verloren is in die zin. Er zijn nog wel mooie en leuke dingen op de wereld te zien. Hè, jullie zijn met vakantie geweest ook. En hebben een stukje van de wereld gezien. Misschien wel een heel mooi stukje. Berg, bossen. Ja, maar dat is de aarde. Dat is de aarde. Dat wordt ook wel eens wereld genoemd, maar dat is de aarde. Maar hier wordt bedoeld met wereld iets anders. Hier wordt bedoeld dat werkterrein van de duivel, waar de duivel de baas is. Waar hij alles goed zeggen heeft en waar hij alles probeert te verwoesten. De wereld. Daar zitten we ook middenin. Hoezo? De krant. De radio, de televisie, de boeken, de school. Jezelf. Ons eigen vlees, laten we het in één adem noemen. Maar ik zei vanmorgen iets wat maar een aanstippen, een aandragen van bepaalde dingen waar ik hoop dat we zo over mogen denken met elkaar. Maar wat ik vanmorgen zei, hè, over man en vrouw en zo. Ik zeg, ja, alles wat je leest, of alles wat de kinderen zien en horen, dat zit hartstikke vol met scheiding, driehoeksverhoudingen, de gekste dingen. Het is wel een soort spanning misschien, maar het is helemaal vol van, alsof er niks anders bestaat, alsof er geen een ander meer is die bij zijn eigen vrouw blijft. En geen vrouw is die bij haar eigen man blijft. En geen meisje wat het met een jongen houdt. Die zeggen, ja, maar dat wil niet zeggen dat ik dat ook moet doen. En toch laat het iets na. Het is gek. Kijk, een mens is geen spiegeltje, maar een mens is net als een filmpje. Alles wat erop komt, op het schermpje, op het filmpje, dat neemt hij op. Omdat je vlees bent. En vlees betekent dat je zelf ook een zondaar bent. Dan weet ik wel, ik kan moeilijk. Daar hou ik trouwens niet van hoor. Dat kan niet, want ik voel. Ik heb het al eens eerder gezegd, mensen. Je ziet het voor je ogen afspelen. En dan moet je mij de schuld niet van geven. Want het is gewoon de waarheid. En ik heb dat in de geschiedenis altijd kunnen bemerken. Bepaalde dingen, ontwikkelingen, daar kun je niet tegenhouden. Ga door. Als jij dit of dat niet hebt, dan hebben je kinderen. En als je kinderen het niet hebben, dan hebben je kleinkinderen. Maar het gaat door. Alles gaat door. De computertjes en de schermpjes en de programma, alles gaat door. Het wordt nog veel gekker. Je zult het zien. Als de wereld lang genoeg staat. De wereld. Ja, het hoofdzaak, het meest gangbare is dus het kwade. Die kinderen worden daarmee geconfronteerd. Laten we nou eens aannemen dat ja, ik kan niet zeggen, je moet dit, je moet zus, je moet zo. En dat ik ben geen, in dat opzicht geen moralist. Die jullie mores moet leren. Ik moet mores leren. Maar, kijk, het zou toch wel kunnen zijn dat je zegt, Heere God, geef me toch wijsheid. Geef me toch inzicht. Geef me de matigheid. Geef me het inzicht. Geef dat daar iets van de kind op de kinderen ook mag overdragen. Begrijp je? Dat ik ze iets bij mag brengen. Dat boekje, dat lezen ze toch wel, hoor. En dat programmetje, dat bekijken ze toch wel. Maar om nou eens iets tegenover te stellen. Zou jij dat nou willen? Jouw leven? In het teken van de trouweloosheid? In het teken puur van het lichamelijk, alleen maar. Mooi, wat mooi is, wat ook weer vergaat. Zou ik die kant uit willen? Nou, dan kan het wel wezen te zeggen, nou, ja, liever niet. Je voelt je eigenlijk ook bedreigd dan, hè? Stel je voor dat jouw jongen, jouw man, jouw vrouw, jouw meisje er zo ook over zou denken. Dat het allemaal zo makkelijk gaat. Ja. En toch, wat een verzoeking. Verzoekingen. En we zijn, juist omdat we vlees zijn. Kijk, als we van steen waren, dan was het geen verzoeking. Die steen die kan wel een klusje olie op zijn kop hebben, weet je wel, en een flinke trap, maar er verandert niks mee. Maar wij zijn vlees. En die plaat, die levende plaat, is zo gevoelig. Neemt alles op. Heer, alsjeblieft. We zijn al wereld van onszelf, dat hoeven we niet meer te worden. Er komt een stormwind van alles en nog wat over ons heen. Geef ons nou alsjeblieft als vaders en moeders en als kinderen. Geef ons alsjeblieft ook een stukje wijsheid van u. We zijn in de wereld. Dat zijn we. Paulus zegt, je kunt je niet van alles onttrekken, want dan moest je wel uit de wereld gaan. Onze kinderen zitten ook achter de schermpje, hoor. Op hun werk, of op school, of waar dan ook, of thuis, of op hun kamer. Maar, o God, we zijn toch zo verloren. Wil nou zelf ons uw wegen leren. En dan bedoel ik heus niet een onschuldig dingetje mee, of een ditje en een datje. Ik bedoel nou echt die geraffineerde inbreng, waarbij het kwaad gewoon wordt. Gewoon. Waar de ontrouw een spelletje wordt. Waar het leven niet anders wordt voorgesteld dan een plukken wat je plukken kan. En dan een spuitje, dan ben je dood. Dan heb je het gehad. Dan heb je lol gehad, dan heb je dit gehad. Je hebt het in feite niet. Je hebt alleen maar akeligheid gehad. Je hebt alleen maar thuis zitten huilen. Waar zou mijn man nou nog zijn? Of die man heeft zitten huilen, waar zou mijn vrouw toch zijn? En ons eigen vlees. Hè? Ben jij een bekeerd iemand? Nee. Ja, ik ben wel bekeerd. Ik ben wel bekeerd. Maar ik ben zo bekeerd dat ik nou echt ga geloven. En mijn eigen vlees. De duivel, de wereld. In eerste plaats ikzelf. Maar ook mijn eigen vlees. Niet ophouden mij aan te vechten. Daar ben ik naartoe bekeerd. Om dat te geloven. Ik geloof niet zo meer in die eruditie, in die hoogheid, die waardigheid van de mens. Van mezelf niet, van een ander niet. We zijn niet zo mooi. We zijn niet zo goed. We zijn niet zo lief. We zijn niet zo rein. We zijn niet zo heilig. We zijn niet zo christelijk. We zijn niet zo ernstig. Helemaal niet. Heere, alsjeblieft, wil ons toch staan. Overeind blijven. Ook in deze tijd. Met die stroom uit de verkeerde kant. Die aansluiting zoekt bij de stroom van binnenuit. Om zo samen te spannen tot onze ondergang. Heere, wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Ik weet niet waar ik op terug moet vallen. Hè? Nee, in mij. Ik weet echt niet waar ik op terug moet vallen. Ik heb toch wat afgezocht, jongens. Afgezocht en nog ben ik soms bezig of dat ergens iets kan vinden waar ik op terug kan vallen. En nou elke keer weer, daar sta ik met lege handen, radeloos. Ik weet niet. Wat moet God toch met me beginnen? Ik weet niet wat ik ermee beginnen moet. Ik kan het niet. Ik weet het niet. Heere, help toch. Lijk jij nou zo op een kind van God? Dat jij dat echt bent? Of is dit meer de waarheid?
O jongens, daar gaat hij, daar gaat hij. Heere, help me, help me overeind. Nou ga ik eraan.
Geef dat we niet onder liggen, onder de ijsschotse stikje. Dan zijn we naar de verkeerde kant toe. Heb ik wel eens horen zeggen, dat als iemand in een wak terechtkomt, dan zou je zeggen, nou, dan zwem ik toch weer terug naar dat wak. Maar dat wak is net een donkere plek, als hij onder het ijs zit. En verder is, zie je licht. Je zwemt er precies bij vandaan. Moet je toch indenken, even maar een stikje. Er staat iemand, die ziet dat gebeuren. Wil ons toch staan, dat we niet onder liggen. Onderlicht. Maar altijd weerstand bieden. Geef dat, want dat heb ik niet. Ik wil de duivel gelijk geven. Ik geef de wereld gelijk. Ik geef die kerels gelijk die allemaal van die gekke dingen overhoop halen. Ik geef die vrouwen gelijk. Ik geef iedereen gelijk. Ik geef mijn eigen gelijk. Maar wilt u geven weerstand? Weerstand, dat is... Heere, help mij. Hosanna. Ontferm u, heren, dat we ten enenmale de overhanden houden. Nou, tenslotte. Leid ons niet in verzoeking. Wat is nou de grootste verzoeking? Wat is nou het ergste? Jezus Christus ging in de woestijn om van de Satan verzocht te worden. 40 dagen. De Heilige Geest leidde hem naar de woestijn. Hij bleef staan. Al ging het, je zou zeggen, door het donker heen. Want het is wat geweest. Hij probeerde de Heer Jezus met brood. Hij probeerde hem met een stunt uit te halen, van de tempel af te springen. Hij probeerde het met de duivel te aanbidden, om zo aan de macht te komen over de hele wereld. Nee, 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 zei de Heer Jezus. Hij was alleen. Weet je wat nou de grootste verzoeking is? Waar we nou voor bidden. Heren, laat dat mij niet overkomen. Want als dat mij overkomt, dat ik werkelijk alleen ben, dan is het verloren. Oh, dan zal ik nooit meer, zal ik u vragen. Ik zal schoppen, trappen, slaan, of ik zal een onverschillige bonk zijn die zich nergens op verandert. Als u weg bent, dan is het allerergste. Soms denk je het wel eens een moment. Maar dat is het nog niet. Dan lig je even onder het ijs. Maar opeens ben je er toch uit. Maar als het echt zo is dat je in die verzoeking terechtkomt, dat je alleen bent, dan stort alles in. Dan ga je hollend de eeuwige dood in. En daar mogen we afbidden. Mogen we afbidden? Heren, dat hebt u gedaan. En u bent staande gebleven. In de woestijn. Maar als u er nou bij zou willen zijn. Heere Jezus, u hebt ons zelf bij de arm gevat en gezegd. Jongens, verbeeld jij je niks. Hè? Maar altijd vragen hoor. Leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Amen.